Welkom bij Niet Hersteld, de podcast. Ik ben Hermien.
En ik ben Guus. En in deze podcast hebben we het over alles rondom post-acute infectieuze syndromen. Vandaag gaan we het hebben over polyklinieken. Specifiek door terug te blikken op het verleden en te kijken wat er voor andere post-acute infectieuze syndromen gebeurd is op het gebied van polyklinieken en expertisecentra. Eind januari diende Kamerlid van GroenLinks PvdA Julian Bussoff namelijk een amendement in voor een pilot voor long-covid-polyklinieken. Om te zorgen dat dit abonnement erdoor kwam, zijn patiëntenorganisaties een petitie gestart die in zo'n 10 dagen meer dan 100.000 handtekeningen ophaalde. Op 15 februari is het abonnement met een kamerbrede meerderheid aangenomen. Wat dus betekent dat er polies gaan komen. In deze podcast willen we met de actualiteit van de long-covid-polyklinieken in ons hoofd een blik terugwerpen op het verleden. Samen gaan we kijken hoe het is gelopen bij andere post-acute infectieuze syndromen omtrent polyklinieken en expertisecentra.
Ja, en dat doen we niet alleen, maar met drie experts, namelijk Fred Verduld, Carolien van Kessel en Lou Corsius. Zouden jullie jezelf even willen voorstellen, om te beginnen met Fred?
Ik ben Fred Verduld. Ik ben 3 jaar voorzitter geweest van de Lyme-vereniging en daarna oprichter en directeur van het Lyme-fonds. En mijn drijfveer is mijn eigen leven met HIV, 25 jaar. In die 25 jaar ben ik alleen de eerste 2 weken de acute infectie hartstikke ziek geweest. En daarna nooit meer een dag ziek door de HIV. En daarnaast 12 jaar leef ik met chronische Lyme, of probeer ik te overleven met chronische Lyme. Dat is een beter gezicht. En mijn drijfveer om me in te zetten is het enorme contrast tussen de HIV-zorg, waar alles perfect geregeld is, en de Lyme-zorg, doe-het-zelf-zorg of zoek-het-zelf-uit-zorg.
Dankjewel, Fred. En Caroline, wie ben jij?
Mijn naam is Caroline van Kessel. Ik ben voorzitter van Stichting Question. Wij zijn een patiëntenorganisatie voor mensen met Q-koorts. Je kan chronische Q-koorts hebben, dan heb je nog de bacteriën in je lichaam. Die wordt dan eigenlijk niet bestreden. Die is niet meer uit het lichaam te krijgen. Die mensen staan allemaal onder toezicht van een internist en die worden streng gemonitord. Want dat is een, meestal heeft dat een dodelijke afloop. Dus dat is een variant die je kan hebben. Zelf heb ik QVS, dat is het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. En dat lijkt dus erg op zowel long-covid als op de andere PIES waar we het hier over hebben. Ik ben in 2010 besmet geraakt. Ik was toen 35 jaar en nu ben ik 49.
Dankjewel, Caroline. Lou.
Lou Corsius. Ik ben verbonden aan het bestuur van de MECVS-vereniging. En mijn binding met MECVS bestaat eruit dat onze dochter Celine 22 jaar lang ME heeft gehad. En zij is afgelopen september als gevolg van ME overleden.
Dankjewel, Lou. En dankjewel dat jullie hier allemaal zijn en dat jullie zowel jullie expertise als dus ook echt jullie persoonlijke verhalen hier willen delen met ons. Zoals eerder gezegd gaan we dus het vandaag hebben over de geschiedenis van polyklinieken en expertisecentra van verschillende post-acute infectiesyndromen. Nou, we duiken die geschiedenis in niet alleen omdat dat gewoon al heel erg interessant is, maar dus ook omdat we willen kijken wat we daarvan kunnen leren als het gaat om de aanpak van long-covid. Voordat we beginnen nog even een disclaimer. Vanuit Niet Hersteld volgen we natuurlijk wat er gebeurt bij het opzetten van die long-covid-polyklinieken. Maar we zijn niet officieel erbij betrokken.
We gaan het nu even kort hebben over de geschiedenis van de verschillende PAIS-klinieken, waarbij we bij de verschillende vormen van PAIS daar even op induiken. En we gaan beginnen bij Lyme, bij jou Fred. Ik denk dat voor jou het verhaal van een petitie gestart door patiënten die leidde tot steun van de Tweede Kamer en die weer leidde tot polyklinieken, dat een verhaal is wat jou bekend in de oren klonk. Dus ik ben benieuwd wat je kunt vertellen over hoe dat bij Lyme gegaan is. En om te beginnen misschien, hoeveel mensen in Nederland zijn er met Lyme?
Nou, meteen de allerlastigste vraag als eerste. Dat is dus het tragische. Even met mijn twee ziektes weer. Bij HIV is dat exact bekend. Tot op één precies weten we dat. Hoeveel mensen de HIV-diagnose hebben. En bij Lyme is het echt een slag in de lucht. En de laatste schatting, die, ja, tienduizenden.
Ja, dus dat is een heel, hoe we dat ook bij long COVID kennen. Het was heel lang een heel onbekend getal. Het is nu nog steeds best vaag. Zou je iets kunnen vertellen over hoe het bij Lyme is gegaan? Want er zijn polyklinieken. Hoe is dat tot stand gekomen en hoe gaat dat nu?
Ja, dat is begonnen in 2010 met een burgerinitiatief. Dat was toen iets nieuws, dat je als dat burgers met voldoende handtekeningen een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer kunnen zetten. En bij Lyme is dat als eerste gelukt. De initiatiefnemer was Diana Uitenbogert. En zij is het gelukt om meer dan 70.000 handtekeningen, grotendeels nog old school op papier, bij elkaar te krijgen. Daarna is er een advies van de Gezondheidsraad gekomen, waar helaas geen patiënten bij aan tafel zaten. En de vlag ging uit bij de Lyme Community op 20 mei 2014. De Tweede Kamer die stemde unaniem voor een Lyme expertisecentrum. En ik wist toen zelf nog niet dat ik Lyme had, dus ik heb het niet gevolgd toen, maar later het transcript teruggelezen. Dat zou echt een gebouw worden waar excellente patiëntenzorg zou plaatsvinden en internationaal vooroplopend onderzoek. Nou, vervolgens is er onderhandeld en is er in 2017 is er het Nederlands Lyme Expertisecentrum geopend. Alleen, dat gebouw is nergens te vinden, want het is een overlegtafel waarin de vertegenwoordigers van de twee Lyme polyklinieken, Amsterdam UMC, locatie AMC en Radboud, samen met RIVM en de Lyme Vereniging, met elkaar overleggen over onderzoek. En de patiëntenzorg is uitdrukkelijk erbuiten gehouden.
Oké, dus worden patiënten ergens gezien op een plek dan? Als onderdeel van dat centrum?
Ja, in de gewone polyklinieken die er al waren van het AMC en van Radboud UMC. Alleen daar heeft dus dat expertisecentrum en dus de patiëntenorganisatie, die heeft daar niets over te zeggen. En er is ook volgens mij helemaal niets veranderd.
En hoe ervaren patiënten, kun je daar iets over zeggen? Hoe ervaren zij dit expertisecentrum?
Ja, daar heb ik dan weer wel cijfers over. Want de Lyme-vereniging heeft in 2019 een Lyme-monitor gehouden, waar meer dan 1600 patiënten aan hebben meegedaan. En het gemiddelde rapportcijfer voor de gezondheidszorg voor chronische Lyme is een 2,3. Slechts 5% geeft een voldoende. En ook uit die monitor blijkt dat slechts 1 op de 6 chronische Lyme patiënten die aan de peiling meededen in behandeling zijn bij een huisarts of een specialist. En de rest zoekt het zelf uit.
En als je zelf zou moeten nagaan hoe het kan dat nog steeds zo'n laag cijfer is, ondanks dat er na zo'n burgerinitiatief centra zijn gekomen. Hoe denk je dat dat kan, dat de zorg nog steeds zo slecht beoordeeld wordt?
De ziekte wordt niet serieus genomen. Dus de Lyme-hoogleraar, die zegt chronische Lyme, dat bestaat niet. Dus ja, dan wordt het heel moeilijk om tot elkaar te komen. En ik denk dat de Lyme-vereniging, ja, veel mensen met Lyme zijn hartstikke ziek, dus hebben niet de energie om in het bestuur te gaan zitten van de Lyme-vereniging en om onderhandelingen met de partners heel stevig te voeren. Dus dan komen de mensen die er wat minder betrokken bij zijn en die het misschien wel stoer vinden om aan tafel te zitten bij hoogleraren. En die daar niet zo goed opkomen voor de belangen van mensen met Lyme.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ondanks dat er expertisecentra zijn gekomen, dat het niet echt geleid heeft tot een verbetering voor patiënten met chronische Lyme.
Ja, je zegt het heel voorzichtig. Ik zou het nog wel steviger kunnen zeggen. Ja,
oké. Dan denk ik, heel erg bedankt hiervoor voor Fred. Dit was even kort over Lyme. Ik denk dat we straks nog wel even terugkomen op verschillende overlappen. Want ik denk dat er al veel dingen herkenbaar zullen zijn, ook voor de andere PAIS.
Ja, en dan ga ik even over naar Caroline. Ben heel erg benieuwd naar wat er eigenlijk voor patiënten met QVS zijn. Want je gaf net ook al in je inleiding aan dat er een verschil is tussen chronische Q-koorts, dat daar wel heel goed op gelet wordt. Maar hoe is het voor patiënten met QVS?
Daar wordt niet op gelet. We worden gevolgd. Sinds 3 jaar is er een QVS-database onderzoek gestart door Erasmus. In mijn optiek hadden die vragen in de database wel wat anders uit moeten zien als je zeg maar serieus wat te weten wil komen over die patiënten. Nu is het allemaal nog wat licht en worden die data ook niet geduid, ook niet gebruikt om in te zetten om dan maar te bepleiten welke zorg je nodig hebt bijvoorbeeld of aan symptoombestrijding te gaan doen. We nemen gewoon de cijfers aan en that's it.
Want waarom zijn die cijfers eigenlijk bij elkaar gebracht?
Kijk, QCoorts gaat ook al een tijd terug. Hè? In 2006 begon de epidemie. In 2009 zijn wij opgericht als patiëntenorganisatie. En toen was er eigenlijk nul hulp, nul begrip. Mensen wisten ook eigenlijk niet wat ze mankeerden. Dat komt ook omdat de overheid de epidemie voor zich hield. Die koos op dat moment voor de belangen van de geitensector en de melkschapenhouders. Om die bedrijvigheid door te laten gaan en dan de risico's voor de volksgezondheid dan maar te nemen. Toen is er in 2009, toen de patiëntenorganisatie is opgericht, is er heel erg gelobbyd voor erkenning van die ziekte en ook voor hulp. Die is in 2012 toegezegd. Er was een Tweede Kamerbesluit over dat er geld moest komen voor hulp aan QCoorts-patiënten. En dat heeft zich geuit in de oprichting van Stichting QSupport. Daar is toen 10 miljoen euro in gestort. Dat was voor 4 jaar. En eigenlijk in die eerste jaren was het nog heel erg pionieren en zoeken naar de mensen en naar de experts ook, denk ik. Want wie waren er expert? Nog helemaal niemand. Dus er werd ook van dat budget de helft werd besteed aan onderzoek. Dat onderzoek heeft eigenlijk ook niet echt veel opgeleverd waar je daadwerkelijk iets mee kon. Het voortbestaan van QSupport werd opnieuw met 4 jaar gefinancierd, wederom met 10 miljoen euro. En 2 jaar geleden hebben ze voor de derde ronde 11 miljoen euro ontvangen om nog 4 jaar te bestaan. En daarvan zijn er nog 2 te gaan. En eigenlijk is nu ook de vraag, en welke zorg is daar dan voor beschikbaar? En die is er eigenlijk niet. Er is geen zorg voor QVS-patiënten.
Want wat doet QSupport wel voor patiënten? Wat kan ze wel betekenen voor patiënten?
Nou, de opdracht staat dat ze mensen ook moeten begeleiden in werktrajecten. Ik denk, ik heb het idee dat de eerste jaren wat beter ging dan de laatste jaren. We weten inmiddels wel dat ongeveer 80% van de mensen met QVS is afgekeurd of werkt aanzienlijk minder. Die mensen hebben allemaal een enorme strijd ervaren met het UWV. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Maar mensen hebben het gevoel dat ze voor een tribunaal staan waar ze zichzelf enorm moeten verdedigen. QSupport heeft wel mensen om patiënten daarin te begeleiden. Ik weet niet of dat optimaal is geweest. Uiteindelijk is er nooit echt bij het UWV een, laten we zeggen, behandelprotocol of een protocol gekomen over wat deze mensen mankeren, wat het al natuurlijk enorm in stand houdt, dat je ook zo beoordeeld kan worden zonder dat men eigenlijk weet wat je beperkingen zijn.
Ja, maar dat lijkt eigenlijk best wel op C-support wat we nu bij long COVID zien, dat dus er wel niet perfecte hulp is en ondersteuning is op het gebied van werk. Maar wat nou als iemand gewoon met zijn klachten ergens naartoe wil, waar komt hij dan terecht?
Bij de huisarts. En dan is het erg afhankelijk van wat die huisarts weet of niet weet. Of waar die voor open staat of niet voor open staat. En in heel veel gevallen trekt een arts natuurlijk ook de richtlijn boven tafel. En als je de richtlijn voor QVS volgt, dan staat er eigenlijk als enige behandelmethode in het volgen van cognitieve gedragstherapie.
Ai.
Ja, dus daar lopen dan ook nog heel veel mensen tegenaan. En verder krijg je van die voorstellen als om naar de ergotherapeut te gaan of naar de fysiotherapeut. Maar ja, dat scenario hebben jullie ook al 4 jaar gezeten.
Ja.
En wij zitten daar dus al zo'n 17 jaar in. En dat schiet ook niet op.
En zijn er dan naast QSupport ook nog initiatieven geweest om wel een polykliniek of een expertisecentrum of iets dergelijks op te richten dat echt specifiek bedoeld was voor die medische kant?
Nee, Nee, het is eigenlijk... Q-Support heeft ook medisch adviseurs, zoals C-Support dat ook heeft. Nou, vroeger hadden we eigenlijk maar één. Dat was een gepensioneerd huisarts. In hoeverre je jezelf dan een expertisecentrum kan noemen, maar dat is wel wat ze deden. Of doen. Ze noemen zichzelf een expertisecentrum. Dat is ook hoe ze worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dan ga je ervan uit als lezer, hey, er is een expertisecentrum. Dat je beleving als patiënt heel anders is en dat je eigenlijk geen één expert kan vinden. Ja, dat is wel een pijnlijke discrepantie.
Ja, dus eigenlijk hoe je zoiets noemt, dat kan ook al ervoor zorgen dat je niet heel veel verder komt. Wat ik ook nog even wilde weten is, hoeveel mensen zijn er eigenlijk met QVS?
dat is ook een schatting. Wij hebben het meestal over 1500 mensen, omdat we daarvan, die bereiken we. Het wordt ook wel eens het puntje van de ijsberg genoemd, omdat als je de wiskunde doet op het aantal besmettingen en hoeveel mensen daar dan de lange termijn gevolgen van moeten hebben, zijn dat er meer. En mensen weten vaak ook niet wat ze mankeren. Hè? Zoals je denkt vaak dat je een burn-out hebt. En omdat Q-koorts eigenlijk zo lang stil werd gehouden, denk ik ook dat mensen gewoon zich helemaal niet gerealiseerd hebben dat dat is wat ze hebben. Maar ook, wat Fred ook zegt, we worden niet geregistreerd. Dus het is, ja, het is gissen.
Ja.
Wat ik nog opvallend vond, Caroline, dat had ik op jouw LinkedIn gezien, na aanleiding van het rapport van de ombudsman. Er is weer een nieuw rapport uitgekomen, ook over Q-koorts, waar jij op je LinkedIn zette dat hij van mening is dat het handelen van de overheid tijdens de uitbraak van Q-koorts heeft bijgedragen aan de huidige situatie van Q-koorts patiënten. Informatie over de uitbraak bleef jaren uit. Na de uitbraak is er niet adequaat gereageerd en de zorg voor slachtoffers ontbreekt. Wat ik daar vooral heel schrijnend aan vind, is dat bij long-covid hebben we het over 4 jaar. Bij Q-koorts, je noemde het net, volgens mij zei je 2006. En nog altijd is dit de stand van zaken. Zeg ik het dan goed?
Ja, dat zeg je goed. Dat zeg je goed. En dat is inderdaad heel schrijnend. En dat is eigenlijk ook de reden waarom de ombudsman een derde onderzoek heeft willen doen. Omdat dat zo lang duurt. Het is een ongelooflijk hardnekkig dossier. Het is een beetje een politiek dossier geworden. En we hebben gewoon de pech dat het te maken heeft met de agrarische sector. En dat is zo'n ongelooflijk... Ja, je ziet dan andere agrarische dossiers. De boer is baas. Dus wat het ministerie van Landbouw wil, dat overschaduwde op dat moment het ministerie van Volksgezondheid. En er is gewoon niet gehandeld ten behoeve van de volksgezondheid. En dat is wel een beetje onze niche, hè, tussen de infectieziekten. Dat we zo duidelijk van een epidemie ziek zijn geworden. En dat daar ook het handelen van de overheid zo'n belangrijke rol in heeft gespeeld. Of laten we zeggen het niet handelen van de overheid.
Ja, en dat zou je eigenlijk dan weer op nog grotere schaal kunnen brengen naar de situatie rond COVID natuurlijk. Als het gaat om belangen die tegenover elkaar staan en dergelijke. Want daar weten we natuurlijk van long COVID, weten we ook waar het door komt. Heel specifiek door COVID.
Ja, het is een, het is iets wat bij Q-koorts vind ik zo schrijnend, dat het al zo lang aan de gang is. En nou, ik denk dat direct een bruggetje is naar jou, Lou, hè, als het gaat over ME. ME staat voor myalgische encefalomyelitis. Dat is een erg ingewikkelde naam, dus daarom korten we het af tot ME. Ook voor ME zijn er nu niet echt expertisecentra of polyklinieken, ondanks een advies van de Gezondheidsraad in 2018. Lou, zou jij iets kunnen vertellen rondom het thema expertisecentra over ME en hoe dat gelopen is?
Ja, nou, de zorg voor ME in Nederland is bedroevend. Het is is nauwelijks voorhanden. Als je al bij de huisarts terechtkomt, wat veel ME-patiënten niet eens kunnen, dat ze daar niet toe in staat zijn, dan zijn heel veel huisartsen nog volkomen geïndoctrineerd door de gedachte dat het tussen de oren zou zitten. Daar moet je echt tegen de bierkaai vechten. Gelukkig begint daar geleidelijk enige kentering in te komen. En als je gaat kijken naar welke expertisecentra zijn er, dan is dat ook maar de vraag of dat expertisecentra zijn die werkelijk kunnen bijdragen. De oudste, voor zover ik weet, is het NKCV. Het oorspronkelijk Nijmegen Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Dat nu het Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid is. Van Nijmegen verhuisd naar Amsterdam. Die bestaan dus al sinds 1997. En wat daar wordt gepropageerd is cognitieve gedragstherapie met een opbouwend fysiek programma. En daarvan weten we intussen al jaren dat dat een achterhaalde benadering is, die bijvoorbeeld eind 2021 door het Britse richtlijninstituut NICE min of meer naar het Rijk der Fabelen is verwezen. Want ze hebben daar geconstateerd dat de bewijskracht voor die behandeling van lage kwaliteit tot overwegend zeer lage kwaliteit is. Hè. Die zeer lage kwaliteit, dat was 89%. Dus, verder heb je in Nederland heb je cardiozorg. Dat is een particulier initiatief van twee cardiologen die zich ook hebben gericht op ME. Daar kunnen patiënten terecht om in ieder geval te werken aan de symptomen die er zijn. En zo zou je bijvoorbeeld orthostatische intolerantie, dat je er niet tegen kunt als je rechtop gaat staan, dat je bloeddruk zakt, dat je dus duizelingen krijgt. Daar kunnen ze bijvoorbeeld wat aan doen, ik noem maar wat, met elastische kousen. Ze kunnen aan andere klachten kunnen ze iets doen met geneesmiddelen, maar de ziekte oplossen, dat kan niet. Verder heb je nog het Wilhelmina kinderziekenhuis waar dan kinderen terecht zouden kunnen, maar ook daar is de benadering gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en fysieke benadering. Die geven ze dan niet zelf, want ze verwijzen, maar ze stellen daar de diagnose. En daar in het Wilhelmina kinderziekenhuis is bijvoorbeeld de FITNET-studie gedaan. Ook die FITNET-studie, waarbij via internet kinderen konden deelnemen. Eigenlijk toont die aan dat die cognitieve gedragstherapie en bewegingsopbouw, dat die niet werkt. En voor de rest, ja, je hebt de vermoeidheidskliniek nog, ook een particulier initiatief. Daar is nooit een wetenschappelijk onderzoek gedaan, voor zover ik weet, of in ieder geval zeer weinig. En ik kan het nog even aanvullen van cardiozorg. Daar is in ieder geval wel redelijk wat biomedisch onderzoek gedaan. Met name naar de bloedtoevoer naar de hersenen bij inspanning. Dus daar is in ieder geval een zinvolle bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling. En voor de rest moet het daar helaas bij blijven.
Carlien, ik zie dat jij iets daarover wilde zeggen.
Ja, ik ben zo benieuwd, Lou. Is uit die FITNET-studie van Wilhelmina Kinderziekenhuis, is daar ook uitgekomen dat cognitieve gedragstherapie geen effect heeft? Of ook dat die situaties voor kinderen heeft verslechterd?
Over verslechtering hebben ze volgens mij geen gegevens gepubliceerd in ieder geval. En de vraag of het werkt, dat komt niet uit. Het onderzoek komt niet naar voren dat het werkt. En zeker de resultaten van een follow-up studie, die hebben ze pas veel later gepubliceerd. Als ze die al überhaupt gepubliceerd hebben, daar twijfel ik even aan. Maar daar bleek in ieder geval uit dat er zeker geen sprake was van verbetering.
Ja, en het is natuurlijk iets wat we nu bij long COVID ook veel, ja, waar we veel te maken mee krijgen, is dat daar ook fors ingezet is in het begin op paramedische herstelzorg, op opbouwtherapie, ja, dus wat je die graded exercise therapie kunt noemen. Toch ook veel gedacht is dat het tussen de oren zit, dat heerst nog steeds wel. Dat komt echt uit hoe we al decennia lang met dit soort aandoeningen omgaan. Lou, corrigeer me als het niet helemaal klopt hoor, maar volgens mij is het allemaal, komt het allemaal terug vanuit het idee van hysterie. Hè? Vooral wat we bij vrouwen zagen. En in 1995 is er een uitbraak geweest in het Royal Free Hospital. Waar er veel verpleegkundigen ziek zijn geworden met een ME-achtige ziekte. Daar is toen een onderzoek op gedaan, maar daar is niet met de personen zelf gesproken. Er is gewoon puur geconcludeerd, dit waren vrouwen, het zal wel hysterie geweest zijn, dus het zat tussen de oren in plaats van dat er eigenlijk verder is gekeken hoe het biomedisch zat. En dat is eigenlijk door de jaren heen, en dan hebben we het echt over decennia lang, heel weinig anders gebeurd. En mensen die wel naar de biomedische aspecten kijken, zijn daarin niet serieus genomen, of is in ieder geval nooit genoeg doorgedrongen. Terwijl zelfs de Gezondheidsraad in 2018... ik heb hun conclusies en aanbevelingen hier, zeggen ME-CVS is een ernstige chronische multisysteemziekte die het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen die eraan lijden substantieel beperkt. Dus zij erkennen, het is een ernstige chronische multisysteemziekte, dus het is niet psychosomatisch. Vervolgens geven zij het advies, wijs enkele UMC's aan, goed verspreid over het land, die in samenwerking met patiëntvertegenwoordigers, andere ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiecentra, slaapcentra en andere zorgverleners in de regio een polykliniek openen voor ME-CVS met de aangekoppelde zorgnetwerken en onderzoeksgroepen. Dat expertisecentrum is er niet gekomen. Misschien kun je daar zoiets over vertellen, Lou. Maar wat zij ook met betrekking tot CGT en GET hebben, graded exercise therapie hebben gezegd, is erken dat ME-CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële functionele beperkingen en beschouw de keus van een patiënt om geen CGT of GET te doen niet als niet adequaat herstelgedrag. Want dat werd ook nog vaak gedacht, hè, dat als de patiënt daar niet mee in zee gaat, omdat de patiënt weet door wat we weten over ME, maar wat niet aankomt, dat het averechts kan werken, dat je er slechter voor kan worden, dat dan gezegd kan worden, de patiënt wil het niet, dus het is niet adequaat herstelgedrag. Zou je kunnen vertellen wat er gebeurd is na dat advies van de Gezondheidsraad? Nee. Waarom is daar niks mee gebeurd?
Als het gaat over het laatste waar jij het over had, dan zie je dat veel verzekeringsgeneeskundigen bij UWV het advies van de Gezondheidsraad niet serieus nemen. En dat ze dus nog steeds vinden dat het geen adequaat herstelgedrag is als de patiënt weigert om deel te nemen aan een behandeling die zijn situatie kan verslechteren. Als je kijkt naar de oprichting van expertisecentra verbonden aan universitair medisch centra, dan is er een gesprek geweest met de NFU, de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra. En die hebben laten weten dat ze daar geen zin in hadden. Bovendien, er was toch al een centrum, het NKCW. Dus dat heeft vooralsnog tot helemaal niks geleid. En verder is natuurlijk wel op basis van het advies van de Gezondheidsraad is een biomedisch onderzoeksprogramma tot stand gekomen dat nu door ZonMW wordt uitgevoerd. Dat loopt nu intussen. Ik ben daarbij betrokken geweest vanaf 2019, de voorbesprekingen nog. Daarna hebben we in een stuurgroep de onderzoeksagenda bepaald. En het programma loopt dus nu sinds 2 jaar. En geleidelijk aan worden de voorbereidingen getroffen voor de tweede onderzoekscall. Die zal ergens in de loop van dit jaar de deur uitgaan.
Ja, dus er zijn langzaam wat stappen, maar het gaat allemaal, als je kijkt naar in hoeveel jaren we het hebben, en dat gaat eigenlijk bij alle aandoeningen zo, hè. Dus ik denk dat we mooi een bruggetje kunnen slaan naar het samen eens hebben over wat zijn de patronen die we zien, zowel bij Lyme als bij Q-Korts, als bij ME. Het gaat of heel langzaam. We horen termen voorbij komen als CGT, cognitieve gedragstherapie, wat toch wijst op, het zal wel psychosomatisch zijn, maar ook eigenlijk dat patiënten al jaren ziek zijn. En nou ja, daar voegen we nu de long-covid groep aan toe. En er zo weinig is.
Ja, want wat er is, ik heb het eventjes opgeschreven naar aanleiding van jullie verhalen. Er is zorg die door patiënten met een 2,9 wordt beoordeeld. 2,3 wordt beoordeeld. Ik neem aan op een schaal van 10. Er zijn een paar plekken waar misschien iets gebeurt wat nog enigszins zinvol is. Bijvoorbeeld zoals cardiozorg, maar dat is zo klein, daar kun je die hele patiëntengroep niet mee helpen. Er zijn nog wel wat plekken waar verkeerde adviezen wordt gegeven, verkeerde behandeling in de vorm van cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy. Of er is helemaal niks.
En sterker daarbij nog, er is ook veel ongeloof. Ja. Dus hè, überhaupt, we hebben het over ernstige ziektes. Er is heel veel ongeloof ook.
Mag ik nog op dat ongeloof even inhaken? Wat we nu net weer hebben gezien. ZonMW heeft een webinar aangekondigd over de stand van zaken in het biomedisch onderzoek. Dat webinar vindt op 16 april plaats. Op de website NALC, het netwerk aanhoudende lichamelijke klachten, is daarvoor reclame gemaakt onder de titel Webinar nadrukkelijk aanhoudende lichamelijke klachten. Nou, daar hebben we natuurlijk gelijk tegen geprotesteerd. Want het is een biomedisch onderzoek, maar dat NALC, dat houdt dus heel de gedachtegang in stand dat er toch veel meer aan de hand is en dat de patiënten hun ziekte zelf in stand houden door hun gedrag en door de omstandigheden vanuit de omgeving. Als je op die website kijkt, dan word je, en dat gaat dus niet alleen over NECVS, hè, maar dat gaat ook over jullie aandoeningen. Daar wordt dit nog steeds gepropageerd. Daar wordt het zelfs vergeleken met conversieaandoeningen. Dus ik vind dat zeer bedroevend. Het bestaat nog steeds en het heeft dus een zeer nefaste uitwerking eigenlijk op alle zorgaanbieders.
Kun je nog even uitleggen, Lou, wat een conversieaandoening is?
Ja, een conversieaandoening is een psychiatrische stoornis waarbij patiënten eigenlijk tekenen laten zien van een lichamelijke ziekte, maar dat niet werkelijk hebben.
En misschien ook nog even goed om te noemen, termen zoals NALC, ALK, SOLK, dat zijn termen uit de psychosomatiek.
Ja, Fred.
Ja, ik wil op deze treurige opsomming toch een heel klein lichtpuntje. We hebben afgelopen 2 jaar een Lymefonds Award uitgereikt aan een huisarts die goede zorg levert bij chronische Lyme. En er waren bij elkaar toch tientallen patiënten die hun huisarts daarvoor hebben genomineerd. En dat zijn geen huisartsen die nou speciale expertise hebben over chronische Lyme, maar die ontzettend ondersteunend zijn. Die zeggen, ik weet het niet, maar vertel jij maar hoe ik je kan ondersteunen. Ja, en dat maakt zo ongelooflijk veel verschil. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat.
Ja, dus dat is een heel, heel belangrijk gegeven wat eigenlijk al heel veel patiënten missen, ondanks dat ze ernstig ziek zijn, is überhaupt dat ze het ergst terecht kunnen waar ze geloofd worden, waar iemand zegt we gaan samen kijken wat we wel kunnen doen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Het voelt wel ook alsof dat gezien de ernst van de ziekte en hoe lang deze dingen spelen. Ja, is het schrijnend dat er nooit meer is geweest als je kijkt om hoeveel mensen het nu gaat. En ik ben ook benieuwd hoe jullie daarom nu naar de long-covid-polyklinieken kijken. Als ik daar zelf iets over mag zeggen, ben ik blij dat er iets gaat komen. Maar weet ik ook dat deze polyklinieken niet meer gaan kunnen bieden dan symptoombestrijding die verschillende patiënten nu al proberen, die ik zelf ook probeer, waar we ook... Ik heb heel veel geluk dat ik een arts heb waar ik symptoombestrijding mee mag proberen voor. Dus bijvoorbeeld orthostatische intolerantie wat ik heb voor MCAS, wat ik heb, de mestcelactivatiesyndroom is dat. Maar ik lig nog steeds in bed en de gordijnen zijn er nog steeds dicht en ik ben nog steeds al heel lang niet meer buiten geweest. Dus qua wat dat aan perspectief gaat geven, vraag ik me af hoeveel kunnen polyklinieken doen. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Ook met jullie ervaring van wat er de afgelopen jaren gebeurd is, of waar misschien wel in geïnvesteerd is en in wat dat opgeleverd heeft.
Wat ik wel zie, is dat er op dit moment wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt dat wel veelbelovend is. En dat wel hoop biedt voor de toekomst, al gaat het vaak heel lang duren. Maar bijvoorbeeld het onderzoek dat nog maar vrij kort geleden gepubliceerd is over de spierafwijkingen bij patiënten die PEM hebben, dus de post-exertional malaise, dat daar dus duidelijk spierafwijkingen gezien worden, dat die vezels niet meer zo mooi strak naast elkaar liggen na inspanning als dat ze behoren te doen. Nou, dat is nog maar een klein begin. En ik hoop wel dat al die onderzoeken bij elkaar straks een veel duidelijker beeld gaan geven van wat er aan de hand is. Dan zijn we nog steeds niet bij een geneesmiddel. Dus dat, het is allemaal wel een kwestie van een hele lange adem. En ja, aan de ene kant ben ik dus blij dat er onderzoeken plaatsvinden. Aan de andere kant vind ik het heel vervelend dat het allemaal zo lang duurt voordat er iets is.
En wat is er dan voor nodig om een aantal van die dingen waar het mis is gegaan bij Lyme en bij Q-koorts en bij ME? Want er zijn wat lichtpuntjes, die heb je ook genoemd. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat er wat actie in de taxi komt, om het maar even plat te zeggen? Hoe kunnen we bepaalde dingen doorbreken? En wat zijn die dingen precies?
Er lijken veelal een herhaling van zetten te zijn. Hè? Ook met hoe er in eerste instantie gereageerd wordt. Ook weer met de CGT, met de opbouwtherapie. Tot dan patiënten die in actie komen. Dat er dan eindelijk via de Tweede Kamer iets komt. Maar hoe kan daar meer gebeuren, denken jullie?
Nou, ik denk door wat we nu ook doen. Door ons meer te verenigen. Dat we als patiëntgroepen ook nauw met elkaar samenwerken en dat wij ook één geheel worden, omdat de impact is gewoon niet voldoende in beeld. En ik denk, kijk, zelfs long COVID wordt vergeten na corona. En dat zijn zoveel mensen en dat is zo'n ongelooflijke grote schadepost ook. En toch wordt het vergeten. Dus het is heel belangrijk dat die impact, er zit natuurlijk een wisselwerking in. Die is ook nodig om in te zien dat je meer wetenschappelijk onderzoek moet doen. Maar ook dat je nieuwe infectieziekten moet zien te voorkomen. Dat je dus het hele samengaan van de erkenning voor de ziekte, die moet vanuit al onze groepen benadrukt worden. En ik denk dat dat ook, je kan dat niet genoeg herhalen. Want ik zie wel dat als je je onder wetenschappers bevindt, dan die zijn best wel geïnspireerd. Hè? Ook door om de gelijkenissen te vinden en om data te verzamelen. Zelfs verzekeraars zijn geïnteresseerd. Alleen van het ministerie blijf ik maar horen, we weten nog te weinig. En dan denk ik, je moet alleen al stoppen met dat te zeggen. Want door dat maar te blijven herhalen, wat ik bij elk gesprek wat ik bij het ministerie heb hoor, maar we weten nog zo weinig. Begin vast met dat niet meer te zeggen en ga kijken naar wat we allemaal al wel weten. Want we weten nu ook internationaal natuurlijk al heel veel. Dat wisten we eigenlijk al van ME-CVS. Maar dat weten we nu door corona ook. En eigenlijk is die scope in Nederland zo nauw en zo verkokerd dat vanuit de overheid nog steeds heel lastig op gang komt.
Ja, en je zou ook denken dat als je dan dat de hele tijd dat zegt van we weten zo weinig, laat dat dan ook jouw motivatie zijn om te zorgen dat je er wel achter komt en dat je wel en binnen Nederland onderzoek gaat doen en dan niet psychosomatisch onderzoek, maar echt biomedisch onderzoek. Plus dat je gewoon ook die onderzoek en die kennis die er in het buitenland aanwezig is, ook naar Nederland haalt.
Ja. Wij zijn jaren eigenlijk een beetje ook, is ons verteld van ja, een te kleine groep. Dat is niet interessant genoeg, ook niet voor wetenschappers of voor de farmaceutische industrie. En zo ben je dan ineens jaren verder. Dan is er weer opnieuw een hele grote groep mensen voor nodig. Maar het is natuurlijk eigenlijk een heel raar argument. En dan zeker in de situatie van Q-koorts, waarin de overheid ook schuld heeft aan het ziek worden van die mensen. Dat je dan niet alles op alles zet om voor die mensen uit te zoeken hoe ze, wat ze mankeren en hoe ze beter kunnen worden. Ja, dat verbaast mij nog tot op de dag van vandaag.
Ja, ik moet ook weer denken aan het stukje wat ik net voorlas. Hè? Als je kijkt naar long COVID, het gaat om honderdduizenden mensen. We wisten zeker eenmaal toen we een beetje in de pandemie zaten dat long COVID een risico was, nog steeds is. En dan moet ik toch weer terugdenken aan die zin, informatie bleef jaren uit. Bij Q-koorts gaat het over heel veel jaren, bij long COVID gaat het inmiddels ook over 4 jaar. Waar blijft de informatie? En ook na de uitbraak is er niet adequaat gereageerd. En de zorg voor slachtoffers ontbreekt. Dat is nog steeds ook nu 4 jaar verder bij long COVID ook het geval. En dan denk ik, waarom moeten we continu een soort van een herhaling van zetten hebben? En dat geldt natuurlijk ook voor als je kijkt naar Lyme, als je kijkt naar ME. Wat je net noemde, we weten niks. Daar blijven we inderdaad inhangen. We weten niks, maar we gaan ook niet op een manier die past bij de ernst van de aandoeningen, die inmiddels ook past bij de aantallen van de aandoeningen, gaan we ook niet aan de slag om te zorgen dat we wel dingen weten, of dat we in ieder geval met wat we geleerd hebben van hoe we met ME omgaan, van hoe we met Lyme omgaan, van hoe we met Q-koorts om zijn gegaan, daarmee gaan we aan de slag of daarmee gaan we het anders doen. Dat is wat ik heel erg ook nu in de aanpak nog mis richting long-covid, maar ook bij alle andere PAI's.
Ja, wij wisten eigenlijk al voordat jullie corona kregen dat er zo'n 10-20% daar de langdurige of blijvende klachten van zou gaan ondervinden.
Ja.
Dat weten wij als Q-koortspatiënten. Dan weten andere mensen dat toch ook. Wij weten ook nu al, en dat heeft de WHO zelfs in 2004 al beschreven, dat als de vogelgriep op mensen overslaat, hoeveel doden en hoeveel chronisch zieken dat oplevert. We weten dat al.
Ja.
Dus we weten best wel veel.
Ja. En Lou, jij wou ook net nog iets zeggen?
Intussen zijn we alweer wat verder in het gesprek. Maar wat ik wou zeggen, er wordt vaak het argument gebruikt dat er geen wetenschappers zijn die interesse hebben om op dit vlak onderzoek te doen. Dat is toch wel behoorlijk aan het veranderen. Want wij hebben vanuit het onderzoeksproject ZonMW ben ik nauw betrokken bij het NMCB. Dat is het Amsterdamse consortium dat dus biomedisch onderzoek doet naar ME en CDS. Intussen ook zich bezighoudt diezelfde wetenschappers zich ook bezig met long-covid. En je ziet, dat vertellen zij ook, dat zij echt wel collega's kunnen interesseren om onderzoek op dit vlak te doen. Dat het geleidelijk aan een onderzoeksgebied is dat weliswaar nog onontgonnen is, maar daardoor juist ook veel kansen biedt om succesvolle onderzoeken te verrichten. Dus wij moeten ons ook niet in de hoek laten drukken door het feit, door wat anderen suggereren dat het een feit zou zijn dat er geen onderzoeken zijn, want die zijn er wel degelijk wel.
Ja, dus dat excuus kan eigenlijk ook intussen al niet meer gebruikt worden. Fred, jij wilde ook net nog iets zeggen.
Ja, een aantal dingen ook hierop inhakend. In de VS zijn er steeds meer academische centra die echt vooruitstrevend biomedisch onderzoek doen naar de verschillende PAI's. Dus dat vind ik heel hoopgevend. Dat er ook hele nieuwe mensen komen die niet de tunnelvisie van 49 jaar Lyme-onderzoek daarin blijven steken. En ik dacht nog wat waar we als alle PAI's tegenaan lopen is: you never get a second chance for a first impression. Dan grijp ik even terug op mijn andere chronische aandoening, HIV. Dat kwam in het nieuws begin jaren 80. Als AIDS, homokanker, vreselijke ziekte waar iedereen bang voor was. Straks krijgen we allemaal AIDS. En eigenlijk hebben mensen die nu de HIV-diagnose krijgen, die hebben daar nog steeds last van. Met de behandeling kan je prima leven, los van het stigma, zonder veel impact op je gezondheid en zonder impact op je levensverwachting, als je toegang hebt tot medicatie in westerse landen. Maar bij de PAI's is het allemaal op de wereld gekomen als onbeduidende ziekte. Bij Lyme is dat zo, bij long covid werden het, je houdt wat langer klachten en er wordt vooral maar steeds de smaak en de geur genoemd. Maar ja, dan neemt niemand het al serieus als serieuze klacht. ME, je bent chronisch moe, dus het wordt allemaal kleiner gemaakt. En bij Q-koorts zal dat ongetwijfeld ook zo gebeuren. En dat, ja, dat houdt in stand dat er weinig onderzoek wordt gedaan. Daardoor is er een goede test om vast te stellen of je het hebt en hoe ernstig dat je het hebt. Dus dat, dat leidt echt tot stilstand. Ik ben echt hoopvol over de bijwerking van long covid. Dat er massaal zoveel mensen zijn gekomen. Het is een plotselinge verandering. Je kan echt meer in gang zetten dan heel geleidelijk. Elk jaar komen er weer een paar duizend mensen met chronische Lyme of met ME erbij. Ja, dat leidt niet tot zo'n shock. En wat ik zie bij HIV, is dat daar een heel groot verschil is gemaakt door een landelijke patiëntenregistratie, waar ik denk 98-99% van de patiënten in worden geregistreerd. Alle medische gegevens geanonimiseerd. En dat heeft tot honderden wetenschappelijke onderzoeken geleid. En toegeleid dat Nederland echt een enorme grote rol in het wereldwijde HIV-onderzoek speelt. Dus ik pleit er ook erg voor om dat voor PAI's te doen. Dat versnelt de ontwikkeling enorm.
Ik wil nog even inhaken op wat jij zegt, Fred. Want je geeft aan, bij AIDS was het, dat was echt een monster. En helaas bleek dat ook een stigma dan te betekenen voor de patiënten met AIDS. Nu zeg je van ja, die dingen als COVID, ja, dat wordt eigenlijk niet zo als zo'n, wordt niet als een monster gezien, maar meer als een soort van een puppy. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is meer liefde voor de patiënten, maar wel eigenlijk een wat negatiever beeld van de ziekte, in zoverre dat het serieuzer wordt genomen. En zou dat dan ook helpen om het, hè, want we hebben natuurlijk naast het leed van de patiënten, en dat leed is ontzettend groot, want dat verlies is ontzettend groot, maar zou het dan ook goed zijn om het ook bijvoorbeeld wat meer in economische termen te vertalen? Als je ziet wat die aantallen zijn van bijvoorbeeld long-covid nu, en wat voor invloed dat heeft ook op de economie. Ja, op een gegeven moment moet er toch ergens een lichtje gaan branden, zou je denken. Van hé, laten we eens gaan kijken of we op zijn minst kunnen voorkomen dat er meer mensen long-covid krijgen. En ook of we in ieder geval een deel van die patiënten weer zo kunnen helpen dat ze weer aan het werk kunnen. En niet dat ik vind dat dat de enige drijfveer zou moeten zijn, absoluut niet. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld in Duitsland is er niet zo heel lang geleden nog zo'n onderzoek gedaan naar hoeveel het de economie kost. En dat gaat echt over miljarden. Waarom wordt die link nog niet gemaakt? Hebben jullie daar enig idee van? Want dat zou toch mensen aan het werk moeten zetten vanuit die misschien alleen maar naar dat perspectief kijken.
Misschien wordt die link wel gemaakt, want ik heb wel onderzoeken gezien, ook van onderzoekers verbonden aan het NKCW op een of andere manier, waarin het gaat over de maatschappelijke kosten. En dat in vergelijking met de efficiëntie van de CGT-GET-behandeling. Die linken zijn dus wel gelegd, maar de verkeerde linken.
Ja, dus dan gaat het om dat, hè, dan gaat het toch om de, ja, even hard gezegd, waarschijnlijk de angst voor meer uitkeringen moeten uitkeren.
Dat denk ik.
Hè, omdat mensen inderdaad echt ziek zijn.
Nou, het maatschappelijk impact team heeft natuurlijk wel een goed onderzoek gedaan. Maar ik heb wel dezelfde vraag als jij, Hermien. Waarom is dat geen aanleiding voor de politiek om dat toch serieuzer te nemen? Ik begrijp dat nog steeds niet. Want het is inderdaad wat je zegt, het is een vorm van erkenning. Het gaat mij als, ik vind het ook niet prettig om economisch benaderd te worden in mijn patiënt zijn. Maar het is wel een vorm van erkenning dat ik dus maatschappelijk minder relevant ben geworden dan dat ik was. En dat ik mijn autonomie kwijt ben. En dat telt wel, dat telt ook psychisch. En dat is dat die impact op één mensenleven zo enorm is, keer zoveel duizend, dat is echt ongelooflijk waarom dat maar niet volledig omarmd wordt als zijnde, dit is niet wat we willen.
Ja, en als je dat weer vergelijkt met andere ziektes, als je de hele paisgroep bij elkaar neemt, alleen long-covid, we hebben het al over honderdduizenden mensen, als je daar Lyme bij pakt, als je daar ME bij pakt, als je Q-koorts erbij pakt, dan is het zo'n onwijs grote groep. En als je dan kijkt wat er gebeurt voor andere ziektes waarvan de prevalentie echt een heel stuk lager is, dan is het echt gewoon ongelooflijk dat het zo gaat en dat het zo blijft gaan. Ik hoop daarin heel erg, ondanks dat het ook zo langzaam gaat, dat als er dan een lichtpuntje mag zijn aan long-covid, dat het is dat er ook meer licht geschenen wordt op al die andere pais. En misschien is dat als afsluitend punt nog wel een mooi iets om het even over te hebben. Nou ja, hoe gaat het nu met die samenwerking tussen die pais? Waarom is die zo belangrijk? En wat zouden we daarin samen nog meer kunnen doen om echt één blok te vormen? En om echt voor ons allemaal, want dat is waar wij vanuit Niet Hersteld voor staan. En ik hoor dat ook allemaal terug in jullie verhalen. Hoe we samen echt een systemische verandering teweeg kunnen brengen. Dat dit de laatste schaduwpandemie is, dus wat er overblijft aan een pandemie, aan infectieziekten, dat dit de laatste keer is dat het zo gaat.
Volgens mij hebben we het er zijdelings net al een beetje over gehad. Hè? Wij hebben met elkaar een tijdje geleden gesproken, hè? Met nog een paar anderen erbij van andere ziektebeelden. Maar er is ook een alliantie PAIS opgericht en met die alliantie hebben we een dag of 10 geleden een gesprek gehad met de organisaties die daar nog niet bij zijn aangesloten. Om te kijken wat we met elkaar verder kunnen. Want ook daar wordt het belang ingezien van gezamenlijk optrekken. Gezien de overeenkomstige belangen die we allemaal hebben. En dat we elkaar daarin goed zouden kunnen versterken. En als we dat goed voor elkaar krijgen en we voegen dat nog toe aan een landelijke patiëntenregistratie, zoals Fred die net benoemde, dan kun je het ook niet meer onder het vloerkleed wegmoffelen. Dan wordt het helder en duidelijk van hoeveel patiënten er zijn en wat voor impact dat nu eigenlijk heeft.
Ja. Ja, we hadden al een aantal samenwerkingsrelaties meer op inhoud. Bijvoorbeeld op de motie van Kent, hè, die echt gaat over het UWV. Maar ik ben een van de medeoprichters van de alliantie. Die is ook een soort van heel snel opgericht omdat er een subsidie beschikbaar werd gesteld voor samenwerkende patiëntenorganisaties. We hebben snel gezorgd dat we aan een aantal criteria voldeden, zoals met 5 clubs zijn en ons verenigd. De subsidie hebben we niet gekregen omdat je eigenlijk als entiteit al een jaar moet bestaan voordat je recht hebt op die subsidie. We zijn eigenlijk zo snel mogelijk gegaan voor die subsidie omdat we dan meer slagkracht hebben ook om bijvoorbeeld mensen in te huren om werk te doen. Want voor patiënten, zoals jullie weten, is dat allemaal maar minimaal. Dus dat is helaas niet gelukt, maar ik merk wel dat er gewoon heel veel spin-off is van die samenwerking en van de intentie om gewoon met heel veel mensen die zich daarmee bezighouden samen te werken. En we vinden elkaar al wel steeds meer op inhoud, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen. Maar ook in de samenwerking voor die polyklinieken. Ik denk dat het met name voor de politiek en voor de ministeries heel belangrijk is dat wij ons verenigen en dat we eenzelfde boodschappen gaan uitdragen, omdat het voorheen eigenlijk allemaal versnipperd was en bij verschillende mensen in handen lag. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ook na de zomer reorganiseren en dan ontstaat er een nieuwe directie voor infectieziekten. Dat is al een hele goede beweging, want dan zitten daar in elk geval dezelfde aanspreekpunten voor ons. Maar dat is, denk ik, om ons daarop te richten, is de allerbelangrijkste. Omdat we wel zien, wat ik net ook al zei, dat wetenschappers hebben die interesse wel. En ik geloof dat ziekenhuizen ook best willen helpen, maar dan moeten ze wel dat gelabelde geld hebben voor die patiënt, hè, wat nu nog alleen voor long-covid is gelabeld. Dus er is gewoon wel heel veel werk te verzetten daarin.
Ja, ik denk dat dat een mooi moment is om af te sluiten of om af te ronden. Het beeld, als we naar de geschiedenis kijken, het is niet per se iets om heel erg vrolijk van te worden. Er zijn al ontzettend lange tijd dat patiënten niet terecht kunnen voor goede behandeling. Maar er zijn ook wat lichtpuntjes en vooral die samenwerking, dat klinkt toch wel als iets wat succes zou kunnen gaan opleveren. En hopelijk gaat dat lukken. Nou, dit was het dan eigenlijk weer voor een aflevering van Niet Hersteld, de podcast. Ik wil jullie ontzettend hartelijk bedanken, Fred, Lou en Caroline, voor jullie bijdrage. Het was ongelooflijk interessant en heel fijn dat we van jullie expertise gebruik hebben mogen maken.
Ja, en jullie luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. En ook zoiets hebben van laten we nou met deze groepen allemaal samen één sterk geluid gaan vormen. Heb je opmerkingen, vragen of wat dan ook? Deel ze dan in de comments op onze social media's. Die vind je via @nietherstelt. Het kan zijn dat we niet altijd reageren, maar we proberen echt alles te lezen en mee te nemen. En dan voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.